Goedemorgen. Wat mooi om weer hier te zijn, na een paar weken lekker op vakantie te zijn geweest. En nu weer hier te mogen zijn en het woord te mogen brengen, samen te zingen tot eer van God. En ja, samen hem aanbidden om wie hij is. Ik vond het mooi dat toen we voor de dienst gingen aanbidden, Pauline een tekst deelde met ons waarin, als ik even goed kan recapituleren, zei dat alles wat wij zingen tot God, dat het als een offer, als een lofzang voor hem zal zijn. Dat het als tot eer van hem zal zijn. En dat mogen we met elkaar elke keer weer doen. Ik wil vandaag eerst beginnen met het lezen vanuit Lucas. Een korte gelijkenis over twee mensen die de Heer Jezus daar opvoert. En dan wil ik daar wat over gaan vertellen. We gaan naar Lucas hoofdstuk 18. En dan vanaf vers 9 lezen we de volgende woorden. En er staat, en hij sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren en alle anderen minachten. Deze gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een fariseer, de ander een tollenaar. En de fariseer stond daar en bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen. Rovers, onrechtvaardige, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week, ik geef 10de van alles wat ik bezit. En de tollenaar die bleef op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen. Maar hij sloeg zich op zijn borst en hij zei, O God, wees mij de zondaar genadig. Ik zeg u, zegt Jezus, deze man ging gerechtvaardigd terug naar huis in tegenstelling tot de anderen. Want ieder die zichzelf verhoogt zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden. Afgelopen weken hadden we het voorrecht om in Zwitserland te zijn. Op een camping, zo helemaal tussen de bergen omgeven. Je kon echt 3 kanten bergen zien. Aan de voorkant had je een dal en daar keek je dan richting, zeg maar, het zuiden. Of naar het noorden eigenlijk, keek je naar het noorden. En keek je naar waar het dal uitliep, naar andere plaatsen en steden. En terwijl je daar was op die camping en je keek zo om je heen naar die bergen die, ja, soms 2, soms 2,5 en soms zelfs 3 kilometer hoog zijn. En je kan er ook nog eens boven komen door te lopen van een kabelbaan. En je kijkt dan nog verder, dan zie je al die enorme bergen. En dan zie je de grootheid van de schepping en je ziet tegelijkertijd de grootheid van de schepper die nog groter is dan de schepping. En dat is maar een klein stukje van wat wij konden zien. En dan ging hij weer terug en dan kwamen we weer op de camping waar we een caravan hadden staan. En dan keken we zo om ons heen en dan zagen we daar, altijd was de vraag, hey, wie zou er nou weer tegenover ons staan? Of zouden die mensen er nog zijn? Of zouden die weg zijn? En dan soms zag je een hele wisseling dat mensen weer hun tent inpakten of hun vouwwagen meenemen of hun camper en weer op weg gingen. En het mooie was dat je kon zien hoe lang iemand ongeveer bleef. Want als mensen lang bleven, dan was de afdruk van hun tent was nog zichtbaar in het gras. En hoe langer ze bleven, hoe minder gras daar was. Dus je kon ook zien of mensen wat langer daar waren. Al die mensen die kwamen en die gingen. Het was helemaal niet zo'n hele grote camping. Maar het was wel een hele overzichtelijke. Dus je kon op een gegeven moment, herkende je de mensen die er waren. En met sommigen had je een gesprekje en met anderen wat meer. En met sommigen eigenlijk niet, die ontmoette je eigenlijk niet eens. En toch was je samen daar, op die ene plek. Allemaal mensen die daar wilden zijn, te midden van die bergen. Om de schoonheid van die natuur te zien. En ik weet niet hoeveel mensen daar waren die de schepping en de schepper daarmee eerden, maar in ieder geval de schoonheid van de natuur zien. Allemaal mensen op dezelfde plaats. En op het moment dat die mensen dan weer weggingen en je zag die lege plek als het ware, die er dan even was, want voor je het wist kwam er alweer een ander. Maar je zag even die lege plekken, dan kon je in gedachten teruggaan naar de mensen die daar stonden. En ze hadden iets nagelaten, een herinnering bij je. En bij de een zal dat wat meer zijn bij de ander. Maar alleen dat kijken naar die plek maakte dat je iets bedacht over die mensen. Ze lieten iets na. En dat stukje, ze lieten iets na, is eigenlijk iets wat me al vaker wel bij me opkwam. Met als vraag, maar wat laten wij dan na als wij hier optrekken? Wat laten wij na als men onze lege plek straks ziet? Wat laten we na, ook in het leven? Wanneer we zo hier bij elkaar zijn bijvoorbeeld, waarin we met elkaar, stel je voor, dit is een soort van camping, waarin we met elkaar hier zijn en allemaal genieten van hetzelfde. In dit geval hoop ik dat we kunnen genieten van de aanwezigheid van God, dat we hem kunnen eren en loven en prijzen. Maar wat nou als na een tijdje, en dat gebeurt in een gemeente, dat gebeurt overal, als mensen weggaan, omdat ze gaan verhuizen, omdat ze gaan studeren, omdat ze een gemeente vinden die dichter bij hun huis of ook, dat kan ook, misschien wel dichter bij hun geloofsbeleving ligt. En hoe is het als mensen hun aardstent gaan teruggeven en gaan naar het huis van de Vader? Waar zij voor eeuw tot eeuwigheid mogen zijn en waar wij hier hen gaan missen. We hebben een lege plaats. Maar als we kijken naar die lege plaats, wat is dan het nalatenschap van deze mensen? Of mag ik hem dan eens omdraaien? Stel je voor dat jij een keer hier weggaat. Op welke manier dan ook. Wat is jouw nalatenschap? Wat is mijn nalatenschap? En dat zijn de dingen die ons bezighouden. In de Bijbel wordt regelmatig gesproken over verschillende mensen door heel de Bijbel heen. Als een geweldig getuigenis voor ons, mensen die prachtige dingen met God beleefden, maar ook mensen die de fout ingingen. En daar kun je van leren, daar mag je ook van leren en daar moeten we ook van leren. Als je kijkt, wat in Hebreeën ook wel de geloofshelden worden genoemd. Mensen als Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Noach werd nog genoemd. Maar ook later, de mensen die later leefden. Al die mensen die met God wandelden, die tot een voorbeeld voor ons zijn. Als we naar het Nieuwe Testament kijken, al die mensen die daar worden genoemd. Soms bij naam, soms niet eens bij naam. En soms worden gewoon mensen neergezet in een gelijkenis. Dat zijn dan mensen die niet echt bestaan, maar als een voorbeeld worden gebruikt voor een boodschap die de Heer Jezus wil geven. En dat is ook wat in dit geval gebeurt. In dit geval worden twee mensen neergezet als een soort voorbeeld, als een getuigenis voor ons. Maar wanneer we kijken naar die twee en we kijken naar deze gelijkenis waar het op uitloopt, dan denk ik dat 9 van de 10 keer deze personen en deze gelijkenis worden gebruikt om een stuk waarschuwing te geven, maar ook zit er vaak een stuk veroordeling in. Veroordeling naar de een en een ophemelen van de ander. De veroordeling hier is heel simpel, het is een fariseer. Nou, hoe vaak lees je in de Bijbel niet dat Jezus botste met fariseeën en hoe hij hen voor van alles en nog wat uitmaakte op dat moment. Dus als een fariseeër wordt opgevoerd, dan denk je, ja, daar gaat de veroordeling al, dit klopt niet. En dan komt er een tollenaar die ook niet al te best was in zijn leven, maar die staat dan daar en de Heer Jezus, we gaan er daar ook nog even naar kijken, die schildert hem met een hartsgesteldheid en een houding waardoor we zeggen, ja, dit is hoe wij zouden willen zijn. Wij zouden willen zijn als de tollenaar. Het is heel boeiend dat je dan niet wil zijn als iemand die een geestelijk leider is, die gestudeerd heeft, die God kent, tenminste zegt te kennen. Dat zou je dan niet willen zijn, maar je zou wel een tollenaar willen zijn. Iemand die in zonde leeft, maar die dan wel zegt, ja, Heer, vergeef me dan maar. Wie zou je willen zijn? Eén ding mogen we wel weten, dat Jezus eigenlijk dit soort dingen nooit leerde om een veroordeling uit te spreken. Jezus leerde deze dingen om je aan te sporen om het goede te doen. En het goede te kiezen.
En wat hier dan gebeurt is het volgende. En laten we maar eens kort gaan kijken naar deze gelijkenis. In de eerste plaats, waarom sprak Jezus deze gelijkenis? Nou, dat wordt gelijk in het begin al gezegd. Hij sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren en alle anderen minachten. Hij sprak deze gelijkenis. Dus mensen die zichzelf rechtvaardig vinden, stonden als het ware, zoals deze farizeeën dat deed, voor God. En met het oog op hen, op deze mensen, sprak Jezus deze gelijkenis. Let wel, hij sprak dit over mensen die zichzelf rechtvaardig vonden. Er staat niet, hij sprak dit met het oog op de farizeeën. Hij gebruikt wel een farizeeër als voorbeeld. Maar het waren niet alleen maar de farizeeën. Het waren allerlei mensen die zichzelf beter, hoger, rechtvaardiger, heiliger achten dan een ander. En dan eigenlijk staat hier nog bij, het woord wat hier gebruikt wordt in het Grieks is iedereen die anders is. En dat stukje is zo belangrijk, want wat de Heer Jezus hier doet, is eigenlijk laten zien dat de manier waarop jij naar mensen kijkt en de manier waarop je over mensen spreekt, alles laat zien hoe jouw relatie met God is. Dus de manier waarop je naar mensen kijkt en de manier waarop je over mensen spreekt, laat zien hoe jij in relatie met God leeft. Wat is jouw houding ten opzichte van hem? Dat is eigenlijk de kernboodschap van deze hele gelijkenis. En op het moment dat Jezus dan deze inleiding, of dat Lucas deze inleiding heeft gehouden over Jezus, gaan de woorden van Jezus het volgende. Hij zegt, twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. Fantastisch. Dat is wat men regelmatig deed. Men ging naar de tempel en men ging bidden. Dus die beide mensen deden dat. Ze gingen bidden. En dan vervolgens gaan ze door. En dan begint de Heer Jezus te vertellen over twee personen. Hij begint met de een was een farizeeër en de andere was een tollenaar. En iedereen die dat hoorde in die context op dat moment, Joodse mensen uit de mond van de Joodse Jezus die dat vertelde, wisten gelijk, oké, deze beiden deden wat goed was op dat moment. Maar de mensen die opgevoerd werden, de farizeeër en de tollenaar, voor die mensen had het gelijk ook een soort betekenis. Zij zagen eigenlijk al voor zich wat voor een nalatenschap deze twee hadden. Eén die een geestelijk leider was en één die een landverrader was. Die belasting inde voor de Romeinse bezetter. En die daar ook veel voor had betaald om die rechten te krijgen en daarom meer ging vragen om ook weer geld terug te kunnen verdienen. Dus het was een landverrader en het was ook nog eens een keer een dief. Zo keek men naar tollenaars. En fariseeën, dat waren de mensen die de geestelijke leiders waren, die hadden gestudeerd, die onderwezen de mensen uit de Torah. Dat waren de mensen die in hoog aanzien stonden bij heel veel mensen en die ook als rechtvaardig werden gezien, terwijl de tollenaar en anderen als onrechtvaardig werd gezien. Het plaatje was duidelijk. Jezus begon een gelijkenis over deze twee mensen en iedereen had gelijk eigenlijk al een plaatje klaar. Die is goed, die niet. Kunnen wij ook hebben, hè? Als we het soms over mensen of over groepen mensen hebben. Die is goed, die niet. We zitten zo makkelijk in dat goed-fout denken. Terwijl er ook soms wel dingen daartussen zijn. En zelfs als je de Bijbel mag geloven en je gaat ons vergelijken, je gaat jezelf vergelijken met God, dan moeten we eigenlijk zeggen, niemand is goed. Zelfs niet één. Maar toch maken we dat onderscheid. Jezus gaat verder. Die twee mensen, die farizeeër die stond daar. Dat is trouwens heel normaal nog steeds dat als je gaat bidden, dan ga je staan. Je kunt ook knielen, maar je gaat ook vaak staan. En hij stond daar in de tempel en hij bad dit bij zichzelf. Dat betekent niet dat hij in stilte bad, want men is niet gewend om in stilte te bidden. Men kan prevelen of juist hardop bidden, dus de mensen die in die tempel staan kunnen dat ook horen. Maar hij bad dit bij zichzelf, dat betekent vanuit zichzelf sprak hij dit en hij zegt op dat moment: O God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, overspelers, of ook zoals deze tollenaar. Dat is heel boeiend, want de Heer Jezus laat hier dus de woorden klinken, dat hij zegt dat ik niet ben als andere mensen, en dan noemt hij groepen, rovers. En hij noemt onrechtvaardigen en hij noemt overspelers, maar hij noemt niet tollenaars. Hij noemt één tollenaar, namelijk degene die daar staat. En hij kende die tollenaar waarschijnlijk niet of niet goed. Maar hij wist dat het een tollenaar was. En een tollenaar is bij uitstek niet goed. Dus hij veroordeelde de ene persoon die daar stond. En hij verhefte zichzelf. Dat gebed wat hij bad, daarvan zouden wij, denk ik, tenminste ik doe dat wel, als ik dat dan lees, denk ik, nou, dat is ook al een hoogmoedig gebed, hè. Dank u wel, ik dank u dat ik niet ben zoals andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, overspelers. Maar dit soort gebeden, dat komt wel vaker voor in de Bijbel. Bijvoorbeeld, ik heb vanmorgen nog even opgezocht een tekst uit Psalmen, Psalm 7. En daar schrijft David, de bekende David, die schrijft in de psalmen, even psalm 7 zoeken, schrijft hij het volgende. De Heere, vers 9, zal over de volken recht spreken. Doe mij recht, Heere, want ik ben rechtvaardig. Doe mij recht, Heere, want ik ben rechtvaardig. En oprechtheid is bij mij, dit zegt David. De David die uitverkoren was, de David die koning zal worden, de David die ook allerlei andere dingen deed in zijn leven die ook niet helemaal juist waren, om het maar even zachtjes te zeggen. Maar hij zei, ik ben rechtvaardig. En oprechtheid is bij mij. Laat er dan toch een einde komen aan de slechtheid van de goddeloze en doe de rechtvaardige stand houden. O rechtvaardige God die harten en nieren proeft. Met andere woorden, David zegt hier al zoiets als, ik ben rechtvaardig, maar er zijn er heel veel die dat niet zijn. Dat klinkt nogal hoogmoedig. Maar het was wel de manier waarop mensen al vaker baden. Er staan meer van dit soort liederen, gebeden in de Bijbel, waar men zegt, Heere God, ik ben rechtvaardig. Maar dat is niet bedoeld als, oh, kijk mij eens. Nee, dat is, ik dank u dat u de mogelijkheid geeft dat ik kan leven zoals u van mij vraagt. En ik zal mijn best blijven doen om dat te doen. Sommigen zeggen zelfs, ik doe dit ook. Deze fariseer bad en hij zei, ik dank u dat ik niet ben zoals anderen. Want ik vast 2 keer per week. Ik geef 10e over al mijn bezit. Dat was goed, want het was meer dan de wet vereiste. De wet vereist niet dat je 2 keer per week gaat vasten. Er zijn bepaalde dagen waarop je mag vasten, waarop je moet vasten. Maar 2 keer per week was meer dan gevraagd werd. En 10e over al het bezit is meer dan gevraagd wordt in de wet om te geven, namelijk 10e over datgene wat je verdiend hebt. Dus het is veel meer dan dat. Dus hij was overvloedig in de goede werken die hij deed. Niet de randjes opzoeken en maar net doen wat goed was. Nee, hij was volledig toegewijd aan het doen van de goede dingen aan God. Farizeeërs zijn niet altijd puur slecht. Er kunnen farizeeërs ook zijn die echt oprecht hun best deden en God dankten. Maar dan komt het. Hij dankte God dat hij zo mocht leven zoals hij leefde. Maar hij vergeleek zich vervolgens met de tollenaar die daar verderop stond. Hij zegt, ik ben gelukkig niet zoals hij. En daar staat het punt. En dan is die tollenaar daar. Er staat niet bij hoe dicht hij bij de fariseeën stond. Er staat ook niet bij, Jezus zegt niet dat hij het ook hoorde. Maar het kan zomaar zijn dat hij het wel hoorde. Maar één ding is zeker, hij stond daar. En hij stond daar met een hartsgesteldheid, zo schildert de Heer Jezus dat in deze gelijkenis. En hij staat er met een hartsgesteldheid en er staat dat hij zijn ogen zelfs niet naar de hemel durfde op te heffen. Maar hij sloeg zich op de borst. En dat betekent niet uit trots, nee, dat betekent een uiting van wat mensen ook wel deden als ze rouw hadden, dan sloegen ze zich op de borst. Maar ook als ze spijt hadden, berouw hadden over datgene wat ze hadden gedaan, dan sloegen ze zich op de borst. En hij sloeg zich op de borst. En hij zei, o God, wees mij zondaar genadig. Dat is het enige wat hij zei. O God, wees mij zondaar genadig. En dan zegt Jezus, deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis in tegenstelling tot de anderen. Deze man ging gerechtvaardigd terug naar huis. Dat betekent, hij kreeg de rechtvaardigheid van God toegemeten, zegt Jezus. Alleen al omdat hij op deze manier voor God stond. En dat is nou precies de sleutel van deze gelijkenis. Wat Jezus wil duidelijk maken is, niet wat is goed of wat is fout. Nee, wat Jezus wil duidelijk maken is, hoe sta jij voor God? Hoe sta jij voor God? Want hoe jij voor God staat zal duidelijk worden in hoe je tegenover mensen staat en over mensen praat en tegen mensen doet. Want op het moment dat jij beseft dat jij net als die tollenaar en net als zoveel andere mensen in deze wereld de genade van God nodig heeft omdat jij uit jouzelf niet goed bent, dan sta je daar, wat de Bijbel ook wel noemt, in ootmoed, in nederigheid. Het is een nederig hart, een nederige houding. En nederigheid, lieve mensen, is in ons Nederlandse taalgebruik soms ook nog wel wat lastig, omdat nederigheid vaak te maken heeft met vernederd worden. En heel veel mensen hier, jong en oud, zijn vernederd door andere mensen. Klein gemaakt, gepest, weggeduwd. Waarom? Omdat je anders bent. Omdat je als kind op school een bril draagt. Omdat je ergens anders vandaan komt. Je wordt vernederd. Klein gemaakt. En dat nederigheid is iets dat past dan niet. Want nederigheid heeft dan de lading als een soort slaafsheid ten opzichte van andere mensen. En als er iets wil wat je niet wil, dan is het dat. En terecht. Dat hoort ook niet. Maar wat nederigheid in de Bijbel ten diepste is, is eigenlijk wat de Heer Jezus duidelijk maakt in Matteüs hoofdstuk 11. Daar zegt hij, ik meen zo in vers 9. Daar zegt hij, oh nee, sorry, 29. In vers 29, hij zegt, als je nou vermoeid en belast bent, kom dan naar mij toe. En ik zal je rust geven. En neem mijn juk dan op je. En dan zegt hij het volgende, en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dat ik zachtmoedig ben, zegt Jezus, en nederig van hart. Dat is een getuigenis van Jezus. Dat is wat Jezus ons naliet. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Jezus was nederig van hart. En wat betekende nederigheid? Nou, nederigheid in het geval van Jezus betekende, ik zal niets anders doen dan wat ik de Vader heb zien doen. De Zoon kan niets uit zichzelf, maar doet alleen maar wat hij de Vader ziet doen. Ik doe altijd alles wat de Vader behaagt. Daarom is de Vader met mij, zei Jezus. Dat is nederigheid. Jezus wandelde niet met, oh, ik ben de Zoon van God en ik zal dit allemaal wel even doen. Ik dank u God dat ik rechtvaardig ben en dat ik niet ben zoals zij. Nee, dat was niet Jezus. Jezus keek naar de Vader en deed wat de Vader van hem vroeg. En Jezus ging de weg helemaal tot aan het kruis van Golgotha om daar te doen wat de Vader van hem vroeg, namelijk te sterven voor al die mensen die in hun zonde leven, in hun zonde vastzaten en daardoor geen eeuwig leven bij God konden krijgen. En voor die zonde stierf Jezus aan het kruis. Hij stierf en hij stond ook weer op uit de dood en hij ging naar de Vader toe en daar zit hij. Hij liet als het ware een lege plaats op de camping achter en iedereen die ernaar keek, en iedereen die ernaar kijkt nog steeds, die ziet daar, want dat is een hele grote plek. Ik denk dat dat soort ereplaats op de camping zou zijn geweest met een hele grote tent, laat het maar tabernakel noemen. En hij is daar geweest en je kijkt naar die plek en je weet dat degene die daar heeft gewandeld, geleefd, gewoond, vertelt, dat die voor jou is gestorven en voor jou is opgestaan. Dat is zijn nalatenschap, heeft hij nagelaten aan jou. En jij mag ernaar kijken en je mag daar mee doen wat jij mee wilt doen. Je hebt een keuze. Je kunt of zeggen, oh, dat was mooi, mooi verhaal, mooie geschiedenis, ik ga weer door. Of je zegt, nee. Ik wil leven zoals Jezus leefde. Ik wil in volledige afhankelijkheid zijn. Ik wil in nederigheid zijn naar God toe. En als het ware met de tollenaar zeggen, hier ben ik Heer. En wees mij zonder genadig. En let wel, de Bijbel leert ons, wanneer je tot Jezus gekomen bent, dan ben je niet meer een zondaar, maar ben je een zoon of een dochter van de Allerhoogste God. Maar er kunnen nog steeds dingen in je leven zijn die dwars zitten. Er kunnen nog steeds dingen in je leven zijn waar je mee worstelt. Er kunnen nog steeds dingen in je leven zijn, misschien wel waar de tollenaar op dat moment ook mee worstelt in de tempel. Schaamte, afwijzing en niet bijhoren. Je best willen doen, maar ja, je weet het, het kan toch niet. Als dit in je leven is, breng het bij de Heer. Leg het neer en zeg, Heer, hier ben ik. Ik kan het niet alleen, maar ik weet, u ziet mij. Leer mij leven uit die genade. Leer mij leven uit uw aanwezigheid. Leer mij leven vanuit uw liefde. En dat is een leven wat wij mogen leven. Maar dat is niet een leven van, oh, kijk mij eens. Dat is een leven waarin je mag danken en zeggen, Heer, dank u wel dat u mij de genade heeft gegeven om dit te mogen doen. Dank u wel dat u mij de kracht heeft gegeven om dit te mogen doen. Dat is leven in nederigheid. Nederigheid maakt je niet trots, dat je niet trots voor God staat. En ook niet dat je verheven bent over een ander. Nee, het maakt dat je afhankelijk van God leeft. En een ander gaat zien die ook diezelfde liefde en genade en goedheid van God nodig heeft in zijn of haar leven. Al die dingen die er dan staan, en dan eindigt Jezus eigenlijk met die crux die daar staat. Hij zegt, deze ging gerechtvaardigd naar huis, die tollenaar. En dan zegt Jezus in Lucas, het laatste vers, want ieder die zichzelf verhoogt zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden. Met andere woorden, als jij jezelf voor God klein maakt, zal God jou verhogen. Als jij komt en zegt, maar hier ben ik met mijn leven, met mijn brokstukken, met mijn zonden, met mijn worstelingen, met mijn verslavingen. Hier ben ik. Wees mij genadig, Heer. Dan zegt de Bijbel, dan mag je gerechtvaardigd naar huis gaan. En dan mag je gaan leren leven vanuit die rechtvaardige staat. Je mag gaan leren leven vanuit die genade. Je mag gaan leren leven vanuit die liefde. Dat is een proces. Het heeft tijd nodig. Het kan zomaar, kunnen er weer aanvechtingen komen. Maar je mag dat gaan leren. En geef het die tijd. Ik kan soms een beetje ongeduldig zijn, ook dingen die ik zelf mag leren, om dat dan meteen ook weer goed te doen. Als het dan weer niet goed gaat, dan kan ik mezelf nog eens een beetje veroordelen daarom. En denken dat God mij ook veroordeelt. Maar veroordeel jezelf dan ook niet gelijk. Maar Maar wees nederig voor God. En het mooie is, als je nederig bent voor God, als je je neerbuigt voor Hem, en Hij gaat je dan als het ware doen laten opstaan, dan mag je gaan leren leven om de anderen ook op diezelfde plek te gaan brengen waar jij ook mocht zijn. Aan de voeten van Jezus. In de vergeving van Hem. In ook het ontvangen van kracht om daarna het goede te doen. Dus de vraag is, wat is de nalatenschap? En als je hier zo kijkt, dan lijkt het op het eerste gezicht dat de nalatenschap van de fariseeën niet best was. En dat de nalatenschap van die tollenaar geweldig was. Er staat helemaal niet bij hoe het daarna met de tollenaar ging, want het is een gelijkenis. Het is een voorbeeld van dat moment wat Jezus duidelijk wilde maken. Maar wij zijn geen gelijkenis. Jij bent geen gelijkenis. Jij bent een mens geschapen naar het beeld en gelijkenis van God. En dat mag je dragen. Dat mag je met je meedragen daar waar jij ook naartoe gaat. Daar waar jij bent. En dan daar waar jij bent, zul je met mensen zijn zoals we hier met elkaar zijn. En mag je afvragen, wat laat ik dan na aan die anderen met wie ik in contact kom? Langere tijd of kortere tijd? Wat is jouw nalatenschap? Wat is jouw nalatenschap als je kinderen mag hebben aan jouw kinderen? Wat is jouw nalatenschap aan familie en vrienden om je heen? Wat is jouw nalatenschap als je op school bent geweest en je bent daar nu weg? En mensen zien die stoel. Wat is jouw nalatenschap daar? Ik hoop en bid dat wanneer ik mijn aardse tent inpak, om even het beeld te gebruiken, en naar de volgende plaats ga, dan hoop ik dat ik daar mag zijn bij de Vader en bij de Heer Jezus die alles heeft gedaan. En dat ik eens heb mogen nalaten aan mijn gezin, aan mijn familie. Dat ze mogen weten dat ik maar één doel heb gehad en dat is Jezus in alles willen volgen. Hem verheerlijken. Altijd wijzen op Hem. Ik hoop en ik bid dat ik als voorganger van deze gemeente iets mag nalaten. Als het zover is. Waarin jullie mogen weten en zeggen, ja, maar Hij heeft altijd gewezen op Jezus. En ons altijd gesproken over het hart van de Vader. Maar ook over de kracht en de leiding van de Heilige Geest. Ik heb hoop dat er geloof is gebouwd in je hart. Ik ben niet van plan te gaan hoor. Maar je weet het niet. Wat is de nalatenschap? Mag ik het anders vragen? Heb jij je ooit wel eens afgevraagd wat jouw nalatenschap is voor de volgende generatie? Waar zullen zij over praten als jij er niet meer bent? Laten we bouwen aan een nalatenschap waarin een nieuwe generatie als het ware rondom een kampvuur op een camping zal zitten. En zal zeggen, hé, degene die daar heeft gestaan en die daar heeft gestaan, weet je nog? Ze hebben ons verteld over Jezus. Maar niet alleen verteld, ze hebben Jezus laten zien in hun leven. Ze hebben laten zien wat het betekent, wat nederigheid is. Niet in woorden, maar ook in hun leven. Ze hebben laten zien wie de Heilige Geest is en dat de Heilige Geest God is die ook in jou leeft en die ook in ons, ze hebben het laten zien. We hebben het gezien. We hebben het in hun ogen gezien. We hebben het in hun wandel gezien. Dat is een nalatenschap. Wat jij mag geven aan die anderen. Wat wij mogen geven aan anderen. Tot de dag dat Jezus komt. En misschien dat er dan een moment zal zijn. Ik weet niet hoe dat gaat. Maar dat er in de hemel iets zichtbaar gaat worden van de vrucht van datgene wat jij hebt mogen achterlaten hier op aarde. Bij andere mensen. Bij nieuwe generaties. Mensen om je heen. En dat je al die mensen weer een klein beetje herkent misschien wel. Van, oh ja, jij hebt daar gestaan en jij stond op dat plekje en jij was toen daar. En weet je nog? Ik bid ons toe, mensen, dat we mensen zullen zijn, een generatie zullen zijn, een gemeente zullen zijn, die een nalatenschap gaat bouwen.
die getuigt van de grootheid van God. Voor de volgende generatie. Zodat zij weer verder kunnen gaan daarmee. Amen. Amen. Zullen we gaan danken. Vader, ik dank u voor uw goedheid, voor uw trouw. Ik dank u voor het getuigenis van mensen in de Bijbel. Ik dank u dat uw woord dat laat zien. En ik dank u, Heer, dat u laat zien dat mensen die heel eenvoudig in nederigheid gaan komen aan uw voeten, dat we mogen weten dat we gerechtvaardigd weer weg mogen gaan. Niet uit verdiensten, maar om wat u heeft gedaan. En ik bid dat we mogen leren om vanuit die situatie waar we dingen fout hebben gedaan, dat we ook weer mogen gaan leren hoe wel dan te wandelen. Leert u ons dat door uw Heilige Geest. En maak dat wij met elkaar deze generatie zoals we hier zijn, een getuigenis, een nalatenschap mogen op gaan bouwen. Waar de generaties na ons, mocht Jezus niet eerder terugkomen, met dankbaarheid over mogen spreken. Heer, we loven, we prijzen u. En vul ons met uw geest. En leer ons wandelen in nederigheid. Amen.